NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc, goedenavond. Zometeen om ongeveer 9:50 aandacht voor de 5e editie van Korte Golf. Dat is de Vlaams-Nederlandse wedstrijd voor de beste podcast van 3 minuten. Dat zometeen, maar eerst dit. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de natuur te beschermen als nu. En het is ook nog nooit zo gevaarlijk geweest. In de afgelopen 3 jaar zijn in Brazilië 132 inheemse bewoners en andere natuurbeschermers vermoord. De meeste van hen vochten tegen illegale houtkap in de Amazone. Ondanks internationale afspraken het bos met rust te laten, wordt er nog steeds gekapt. En ook het verzet daartegen blijft. De Nederlandse Tim Boekhout van Solingen, je zou hem een groene criminoloog kunnen noemen, bedacht een manier om inheemse gemeenschappen te helpen dit onrecht tegen te gaan. Mirjam van Biemen en Meike van Wijk volgden hem naar Brazilië. Luister naar De Waakhond van het Woud.
Denk je dan wat meisjes daar? Dat is echt een flinke mussenkolonie. Soms zijn er gewoon wat 15 mussen tegelijk hier. En die, hier in deze boom bijvoorbeeld. In die conifeer. En we hebben ook chifchafs in de zomer. Heel af en toe, in de winter, komen we als een specht. Dat vind ik ook wel mooi. Een bonte specht. Die komen hier ook af en toe. En dit is gewoon een hele mooie tuin. Meer dan 30 bomen in onze binnentuin. Hier.
Dit is Tim Boekhout van Solingen. We staan op zijn balkon in Amsterdam-Oost, waar hij uitkijkt over een binnentuin.
Op een dag hoort hij een kettingzaag vanuit de keuken. En ziet mannen van het groenbedrijf die zijn favoriete conifeer om willen zagen.
Voor de zekerheid ging ik toch maar even naar beneden om te kijken van, ja, dat ze niet meer bomen gingen omzagen. Dus ik vroeg dat. Ik zei, oh ja, Nina. Ik zeg, deze laat je toch wel staan, hè? Zei ik van, nee, die doen we vanmiddag. Ik zeg, oh. En daar kreeg ik een slecht gevoel bij, want waarom ik hier woon, is dat uitzicht op dat groene uitzicht in de stad. En dat ik hier van vogeltjes kan wakker worden. En ja, ik dacht, wat doe ik nou? Maar op een gegeven moment heb ik ze maar laten weten van, sorry jongens. Ik ga me verzetten tegen het kappen van deze boom. Ik zei er meteen bij, ik zal geen geweld tegen jullie gaan gebruiken. Want ik ben op zich een pacifist. Stonden ze daar een beetje bedremmeld te kijken. En toen zei die ene, tja, nou ja, als wij nu naar ons autootje teruglopen om iets te pakken, en jij doet ineens een fietsslot om een hek, dan kunnen wij die boom niet meer om. Ik zei, ah. Toen zei ik, jullie moesten toch iets pakken? En toen gingen ze iets pakken. En toen heb ik het fietsslot gepakt. Nou ja, hij staat er nog. Dus het was, ja, zo zie je maar. Van, ja, je kan je bij dingen neerleggen. Ik geloof, je kan ook proberen de werkelijkheid een beetje te veranderen. Nou ja, dat doe ik in het klein. In de Amazone op iets grotere schaal.
En de Amazone, daar gaat Tim naartoe. Naar de Braziliaanse Amazone. Tim is groene criminoloog.
In de staat Pará wil hij zonneladers afleveren bij een stamhoofd, genaamd Dada, die diep in de binnenlanden woont. Zijn leefgebied wordt bedreigd door illegale houtkap.
Ja, deze zijn voor Dada, die inheemse leider. Die neemt allemaal foto's met zijn GPS-camera's van illegale houtkap. Maar er is geen stroom. In een dorp is dan elke avond gaat 2 uur generator aan. Voor iedereen, voor het hele dorp. En dan kunnen een paar mensen hebben dan een beetje licht. Of mensen, hij kan dan zijn telefoon opladen. Of zijn telefoon of zijn GPS-camera. Maar nu is hij daar niet meer afhankelijk van. En niet van die 2 uurtjes dat die generator aangaat. En dan moet je ook naar 1 plek gaan. Nu ben je gewoon, ja, elke plek kan je gewoon opladen. Dat is het idee.
Tim bedacht een project om de inheemse gemeenschappen te helpen. Via crowdfunding zamelde hij geld in voor GPS-camera's. En daarmee kunnen de bosbewoners foto's maken van illegale activiteit in hun gebied en de coördinaten doorspelen naar betrouwbare instanties die hen weer verder kunnen helpen. En dat is belangrijk, want de wetteloosheid is groot in Pará.
Het is een gevaarlijk gebied en ik bestudeer dingen met handel, ja, waar grote economische en politieke belangen zijn. Mensen vinden het, zitten niet te wachten op mij als pottenkijker, of zo word ik dan gezien. Ik ben er wel heel bewust mee bezig. En ik probeer echt ook met goede mensen te omgeven die beter lokale situaties kunnen inschatten dan ik. Of mensen die voor me op kunnen komen. Soms bid ik of mediteer ik. speciaal voor ik ga. Probeer ik echt in te voelen of ik mezelf in een gevaarlijke situatie begeef. Dus vraag ik steun, dan vraag ik bescherming. Ik geloof wel in God. En voor mij is God hetzelfde als het leven. Al het leven bij elkaar.
Dit is Santarém, de hoofdstad van Pará, midden in de Braziliaanse Amazone. Tim gaat meteen aan het werk. Hij heeft een ontmoeting met Gilson de Jesus Rego. En dat is een van zijn belangrijkste partners voor zijn GPS-project.
Hij was een groep die
Via Gilson kan Tim zijn zonneladers afleveren bij stamhoofd Dada. Maar Gilson heeft al lange tijd niets van Dada gehoord. Tim vertelt op zijn beurt dat Dada een paar weken eerder een Skype-afspraak met hem niet is nagekomen.
Nou ja, we weten niet goed wat er aan de hand is. Daar komt het eigenlijk op neer, waarom hij hier niet is. En daar hebben we dus ook uitgebreid over gepraat. Of er iets is, of niet.
Dada is stamhoofd van de Maro-gemeenschap, die 250 mensen telt. Ze wonen al zo'n 500 jaar in hetzelfde gebied, diep in de binnenlanden, op een dagvaren van Santarém. Dada verzet zich tegen de houtkappers die in zijn gebied bomen weghalen en het leven van zijn gemeenschap bedreigen. En dat maakt hem ook doelwit. Hij heeft een prijs op zijn hoofd. Dada is al eens ontvoerd geweest en gemarteld. En dat hij nu spoorloos is, dat roept vraagtekens op. Vooral bij Gilson.
Ik denk dat hij het ook een beetje vervelend vond, dat Dada er niet is. Hij begrijpt het ook niet helemaal, want Dada is juist goed georganiseerd. En hij zei normaal, dan had hij al lang een berichtje gestuurd van wanneer Tim komt, of wanneer komt hij nou precies, of wat zullen we afspreken. En nu heeft hij niks van hem gehoord. Dus dat begrijpt hij ook niet helemaal. Dit jaar was hij zijn beveiliging ook weer kwijt, zijn lijfwacht. Dus dat leidt ook enorm veel stress. En er kwamen meteen weer bedreigingen. Dus hij heeft er zelf last van, maar ook zijn familie, zijn vrouw, een beetje zijn moeder. Die lijden daar ook onder. Van.
Hoe oud is hij eigenlijk?
35 of zo.
Dada?
Ja.
Oké.
Maar ja, al 10 jaar een prijs op zijn hoofd.
Ja.
Want eind jaren 90 kwamen de houtkapbedrijven in hun gebied. Zoals hij wel eens gezegd heeft, van, toen was echt het paradijs was voor ons toen afgelopen. Van, we leefden prachtig in de natuur, met de natuur. En toen, eind jaren 90, kwamen de houtbedrijf uit Zuid-Brazilië. En toen begon de ellende. Zo, dat is echt hun perspectief. Toen begon de ellende. En het geweld en de bedreigingen en allemaal. Ja.
Tim is docent criminologie aan de Universiteit van Utrecht. Een paar jaar geleden stopt hij met zijn werk om zich volledig te kunnen richten op illegale ontbossing over de hele wereld.
Maar een vaste baan heb je nu niet, toch?
Nee, ik heb geen vaste baan. Ik heb mijn vaste baan opgegeven. Om mij eigenlijk meer te kunnen bezighouden met regenwouden. Ik ben vrijwillig opgestapt. Dus ik heb me eigenlijk vrijwillig laten ontslaan. Omdat ik daar lang heb gewerkt, heb ik recht op een soort wachtgeldregeling. Maar ja, ik heb wel een gigantische inkomensdaling meegemaakt. Dus dat levert wel wat stress op je af en toe.
Dat is best een offer, toch, of niet?
Ja, een offer en een risico ook, ja. Maar uiteindelijk denk ik, moet je ook doen waar je gelukkig van wordt of waar je goed bij voelt. En dit is iets wat ik graag wil doen. En waarom? Ja, kan ik niet altijd helemaal goed verklaren. Maar ik heb al sinds ik klein ben een soort fascinatie voor regenwouden. En ik hou daar gewoon heel erg van. Die concentratie van leven, van biodiversiteit. Hè? De grote bomen en al dat leven en al die ook maffe beesten. Maar ook die tropische regenwouden, daar wonen ook heel veel mensen in. Allerlei culturen die gaan verloren met die ontbossing. En iets wat ik eigenlijk in de loop der jaren een beetje heb geleerd, vooral in mijn jaren in de Amazone, dat als we dat regenwoud willen beschermen, en dat is een soort toch iets wat de wereld wil, hè, een soort mondiaal doel, want ontbossing staat heel hoog op de internationale agenda, dan moeten we samenwerken met gemeenschappen. Dat is de enige manier.
Santarém groeit in een rap tempo. Vroeger was het een gemoedelijk stadje dat omringd werd door oerbos. Inmiddels wordt de stad begrensd door gigantische sojavelden. De huizenprijzen zijn gestegen en de bevolking is in korte tijd met de helft verdubbeld.
En dat heeft alles te maken met de grote exporthaven voor soja, die handelsreus Cargill hier 10 jaar geleden bouwde. Sindsdien is soja het exportproduct van de regio. We varen met Tim in een klein bootje door de haven en zien gigantische schepen volgeladen met soja die af- en aanvaren. En veel van deze soja gaat naar Nederland.
Die duwbakken daar, die staan te wachten, denk ik. Die komen uit andere delen van de Amazone. Deze enorme duwbakken van misschien wel een paar honderd meter, helemaal vol met soja zijn die. En die wachten hier tot de schepen komen die het kunnen exporteren. Dus dat zie je heel vaak hier.
Daar te wachten en dan wordt het dus ook naar Nederland geëxporteerd.
Ja, ook naar Nederland. Nederland is een van de belangrijke bestemmingen van die soja. Ja.
En dat is dan voer voor de varkens?
Ja, varkens en kippen en koeien. Voor veevoer, ik geloof 70-80% is veevoer.
Dus Nederland heeft een groot aandeel eigenlijk in de ontbossing hier?
Zeker. Ik geloof dat Nederland, ongeveer iets van 9 miljoen ton of zo, die soja die Nederland importeert wordt verbouwd op een gebied geloof ik zo groot als de helft van Nederland. Dus dat is eigenlijk wat Nederland importeert. Een aantal jaar geleden was er een minister Verburg, van heel lang geleden, maar die zei, ik wil binnen een paar jaar de Nederlandse landbouw duurzaam. Ik denk, duurzaam, Nederlandse landbouw? Begrijp je echt niet waar het over gaat. Ik bedoel, Nederland importeert heel veel soja. Heel veel wordt ontbost in Brazilië. Dus hoe kan je dan de Nederlandse landbouw duurzaam noemen? En dat is dus groenwassen. Dat je dus denkt dat duurzaam is. Terwijl nee, je moet naar de hele handelsketen kijken. En dit is het begin van de handelsketen. En hier worden veel ontbost. En dat is het, mensen geloven te veel afspraken in kantoren in Den Haag of in Brussel of in Brazilië. En mensen komen te weinig kijken van hoe het echt is.
Pará is dé deelstaat in Brazilië waar het meest wordt ontbost. En zo'n 60-80% daarvan is illegaal. Omdat de houtkap gepaard gaat met veel geweld, beschouwt Tim het als georganiseerde misdaad.
Kijk, de Amazone is een gebied van wetteloosheid. Daar is de overheid nauwelijks. En daarom is het het Wilde Westen. Het is de wet van de jungle. Behalve, in de stad heb je overheid. Hier heb je politie. Maar het Wilde Westen is eigenlijk als je de stad uitgaat. Als je de stad uitgaat, dan is er eigenlijk geen overheid meer. En dan heb je andere krachten die daar de macht hebben. En dat zijn dan de traditionele krachten. Dat zijn grootgrondbezitters. En grootgrondbezitters, als je in Nederland woont, of boeren. Dat is een beetje moeilijk voor te stellen. Maar dan hebben we het over boeren die met hun privévliegtuig van hun ene range naar de andere vliegen. Weet je, die categorie boeren. Die maken eigenlijk daar de dienst uit.
Omdat het nog steeds onduidelijk is waar stamhoofd Dada is, besluiten Tim en Gilles om eerst wat andere gemeenschappen te bezoeken op een uur rijden buiten Santarém. Gilson werkt voor de Pastorale Landcommissie CPT. Een lokale, zeer gerespecteerde mensenrechtenorganisatie die als een van de weinige NGO's toegang heeft tot inheemse gemeenschappen in de binnenlanden. Maar hoe gevaarlijk is zijn werk nou precies?
Meu trabalho é difícil de fazer.
Zijn werk is moeilijk om te doen. Kijk, ik begrijp dat antwoord heel goed. Dat soort woorden gebruik je. Als je dit werk doet, gebruik je die woorden liever niet. Van ja, mijn werk is heel gevaarlijk. Zoiets. Zo zie je het liever niet, snap je? Ik ook niet. Dus... Maar ja, het zijn natuurlijk hele moeilijke werkomstandigheden. Je weet dat je met partijen te maken hebt die veel machtiger zijn en die toegang hebben tot huurmoordenaars. Ja, en dan probeer je de mensen die rechten hebben, je probeert ze toegang tot het recht te geven. Ze hebben op papieren die rechten, maar in de praktijk niet. Nou ja, als je daarbij helpt, dan weet je gewoon dat je op grote weerstand stuit.
Mijn pai en mijn moeder ficam sempre procurando novo emprego para mim.
Hij zei, mijn ouders, mijn vader en moeder zijn altijd proberen te zorgen dat ik ander werk krijg.
De eerste stop is bij Francisco van de Caboclo-gemeenschap. Hij is een eenvoudige boer, maar ook leider van het dorp. Hij heeft net pas contact gezocht met Gilson en zijn CPT, omdat hij bedreigd wordt door een rijke sojaboer.
Dividido para 60 familias. Eu 140 hectare. O tamanho da nossa área que nós estamos preteando.
60. Quantas famílias?
60 famílias no caso.
60 famílias. Oké. Het gaat hier om een gebied van 1600 hectare voor 60 families. Dat is dan waar ze op kunnen leven, maar ja, dus dat hele gebied wordt dus geclaimd door die sojaboer.
Francisco wil Tim iets laten lezen.
Criminaal contra vocês. Isso é intimidação.
Ja. Ja, hier hebben we een heel, dit is gewoon een brief van de sojaboer aan hem. Want hij is voorzitter van de dorpsraad. Ik stuur deze brief om te zeggen dat alle onze landgebruikers hier totaal legaal. En ik wil u graag laten weten dat uw vereniging, uw dorpsraad, tijd en geld aan het verliezen is. Door zo te insisteren dat wij jullie land nemen. En als jullie doorgaan met benadrukken dat wij jullie land innemen, dan zijn wij genoodzaakt om een strafzaak tegen jullie te gaan beginnen. Crimi. In crimi staat hier gewoon een keer misdaad. In grote hoofdletters. Vet. Tegen. Dan zullen we jullie crimineel moeten gaan aanklagen. Tegen alle leden van deze dorpsraad. Dat is niet iets wat wij willen. Maar dan zijn we toe genoodzaakt. Dus ik ben beschikbaar om enige onduidelijkheid hierover nog nader toe te lichten. Hier is mijn telefoonnummer. Nou, dit is een voorbeeld van subtiele intimidatie. Of subtiel, nou, helemaal niet subtiel eigenlijk. Ik bedoel, we hebben het hier over een miljonair, snap je? Zo moet je dat zien. Die dus en een van de jongens van, ik zou maar stoppen met jullie, want anders ben ik genoodzaakt om jullie strafrechtelijk aan te klagen. Hij heeft geen geld van advocaat, wat dan? Snap je? Dus dit is hoe het hier gaat. Dus nu begrijp je dat dit een gebied van, ja, het Wilde Westen is.
We zitten hier aan tafel met z'n vijven. Mirjam, Tim, Francisco, Gilson. En ik, z'n vrouw, die heeft de koffie gemaakt. En eigenlijk is de stemming best wel bedrukt. Je ziet, of althans ik meen dat te zien, dat Francisco ook echt leidt onder zijn leiderschap. Met schouders opgetrokken, heel bedrukt gezicht.
GPS.
Tim geeft Francisco een GPS-camera en legt hem uit hoe deze te gebruiken. Nu kan hij ook foto's maken van illegale activiteiten in zijn gebied. Daarna neemt Francisco ons mee zijn land op. Zijn vrouw gaat voorop.
Ik kom er niet, hoor.
Nee, ik kom er niet, omdat het net ontbost is. Ik denk dat het in de fik heeft gestaan. Laat het zien. Dus een heel lang stuk van 200 meter die kant op en helemaal die kant op heeft hij ze allemaal ontbost.
Castanjera.
Ook de castanjera, zoals die bomen die dus echt beschermd zijn. Ook alles.
IP.
Oh, wauw. Echt ook hele grote bomen ook heeft hij allemaal. Maar ze liever niet eens de IP, niet meer zien, hè?
Nou.
Oh, hij heeft niet eens ook de dure bomen niet eens verkocht. Hij heeft gewoon alles. Ik denk ook wel van, ah ja, dat heeft waarschijnlijk geld zat. Ik sta moeite gewoon lekker de boel in de fik, weet je wel. Zo'n soort mentaliteit heeft hij gehad dan.
Os animais pulando de uma árvore para outra, a árvore caindo. E os animais tentando se defender para não ser esmagado pelas máquinas.
Hij heeft al een stuk in het bos gestaan. Zei, het is voor ons gevaarlijk, het vuur en de rook. Maar ook voor de dieren. Je kon gewoon de dieren uit bomen zien springen van de ene boom naar de andere, aapjes en zo. Maar allemaal vluchten voor het vuur, weet je wel.
We stappen in de jeep en rijden naar een volgende gemeenschap die bedreigd wordt door de sojateelt.
Er zijn dus twee verharde wegen die uit Santrem rijden, hè? Deze en de BR163. Alle twee de wegen is dit beeld, overal gigantische sojavelden. En ik kwam hier voor het eerst in 2003, was het allemaal nog bos. Want het begon zo'n beetje in 2001, 2002, toen begon die ontbossing hier.
Volgens de Braziliaanse grondwet mag er geen bos gekapt worden in gebied dat inheems is verklaard. Gemeenschappen met een officiële inheemse erkenning zijn dus de baas in hun gebied en moeten toestemming geven aan grootgrondbezitters voor landgebruik. Maar officieel inheems verklaard worden is een ingewikkeld juridisch proces en dat lukt niet iedere gemeenschap. We rijden het gebied binnen van de gemeenschap genaamd Munduruku Plan Alto, wat hoogvlakte betekent. Zij zitten in die procedure om die erkenning te krijgen. Dat hebben ze hard nodig, want ze hebben een groot conflict met een sojaboer die vrijwel al hun gebied heeft ingenomen.
Ze wonen, het is een lintbaan, een dorpje, heel lang, allemaal huisjes naast elkaar. En ze wonen tegenover een beek waar ze altijd uit dronken en in gingen baden. En hij zegt nu dat ook die beek bij hem hoort en dat ze mogen, dus ze hebben van hem geen toestemming meer om water uit die beek te gebruiken. En voor de duidelijkheid, mensen hebben geen kraan in huis. Hè? Dus mensen halen water uit de beek. Maar dat mag niet van hem. Dus nu halen ze water uit hun water. Die hebben ze waterputten achter hun huis om het daaruit te halen. Omdat ze niet meer van hem niet meer uit de beek mogen halen. Nou, en ik weet dat mensen zijn bang. Weet je wel, dat is een machtige man. Dus ja.
Door de ontbossing is het veel heter geworden in het dorp. En dat valt op zodra we met stamhoofd Joe Zenildo richting het laatste stukje woud lopen, naar de beek. Die staat helemaal droog en dat komt door de ontbossing. Vis is er ook niet meer. Door het gif, glyfosaat, dat gesproeid wordt op de nabijgelegen sojavelden, zijn ze doodgegaan.
Dit is de beek.
Ja, dit is in het dorp, dus dit was een, ja, een badplaats.
Pis in het pescava. Ja, ze visten hier. Ze visten
hier. Ze visten
hier. Cada caroaçuzão. A traíra do cara era grande, era bem macia. Meu óleo não é que nem é do rio, é bem macia. Jejum. Ze pegava muito peixe.
Er waren gewoon veel vissen hier in deze hele beek, omdat hij veel hoger stond. En zei, alleen hier al waren verschillende vissoorten. Hieronder heb ik vist altijd heel veel. Ja, dus geen vis meer. Nieuw probleem is nu dat het Lago Maika, dat grote meer, dat is daar. Dat ze daar dus een grote haven willen bouwen. Dus dat zal ook weer de hele infrastructuur. Dat betekent dat er allemaal wegen moeten worden aangelegd. Dat er misschien spoorlijnen of wat dan ook. Dus ze maken zich heel erg druk om die haven die daar komt. Dat is hun nieuwe bedreiging eigenlijk. Ze hebben dus al 10 jaar last van de soja. De volgende bedreiging is de haven.
We rijden nog dieper het land in en komen na een uur aan bij stamhoofd Manuel. Hij woont het dichtst bij het meer waar de haven is gepland. En ook hij wordt bedreigd door een sojaboer en is de wanhoop nabij.
Porque cada dia que passa a gente olha segundo as intenções.
Nou ja, ze gingen dus altijd veel jagen hier. Nou, dat kan niet, omdat daar helemaal sojavelden zijn. De visvangst is nu veel belangrijker, maar nu worden ze eigenlijk van die kant weer bedreigd. Er komen zo ongelooflijk veel vrachtauto's, die zullen moeten komen hier. Hij zei, ja, ons water zal verder vervuilen, de visvangst. Hij zei, van deze gemeenschappen zullen dat gewoon niet overleven. Maar zullen doodgaan.
Eles conviveram aqui.
Hij zei van, ze doen alsof wij niet bestaan. Wij zijn gewoon Munduruku. Wij hebben onze gebruiken. We hebben ook onze heilige grond. En wij zijn kinderen van deze aarde. Zo zegt hij dat. Hè? Dat is hun taalgebruik. Hè? Hun manier van hoe ze in het leven staan. En hij zei van, dat wordt allemaal niet erkend.
Terug in Santarém bereikt ons het bericht dat iemand stamhoofd Dada heeft gesproken. Hij is in zijn dorp en we kunnen erheen. Wat er met hem is gebeurd, waarom die spoorloos was, we krijgen het niet te horen. Werd hij concreet bedreigd, waardoor hij moest onderduiken? Is hij opnieuw ontvoerd geweest? Tim weet het ook niet. Over sommige dingen wordt niet gepraat, zegt hij.
Wat kijk?
Voordat we kunnen gaan, heeft Tim nog een belangrijke dag in Santarém. Hij moet een workshop geven bij justitie, die live gestreamd wordt op alle departementen in Brazilië. Het wordt een college over criminologie en georganiseerde misdaad. Tim werkt al jaren samen met justitie. Het is een belangrijke partner in verband met zijn GPS-project. In tegenstelling tot veel andere instanties in het corrupte Brazilië is justitie wel een betrouwbaar orgaan. Tim heeft veel moeite moeten doen om als buitenlander hun vertrouwen te winnen.
We gaan echt niet zomaar met iedereen in zee. Je moet echt zeker weten dat jij helemaal integer en te vertrouwen bent. Dat je geen dubbele agenda hebt. Maar goed, zij vonden ook mijn perspectief vonden ze erg interessant van de criminologie. En dat ik het sommige van die houtnetwerken die ik beschouw als georganiseerde misdaad, omdat er structureel geweld is en omdat er structureel corruptie is, is het eigenlijk georganiseerde misdaad. Zo ziet een criminoloog dat. En dat vonden ze erg interessant. Nee, precies, we hebben eigenlijk te maken met georganiseerde misdaad. Maar ik kon dat zeg maar beter benoemen voor hen. Want zij zitten in de juridische definities en ik kijk meer naar een soort sociologische definitie, gewoon echte mechanismes. Hoe werkt dat? Dus zij vonden dat heel waardevol, mijn hele perspectief. Dus toen ontstond er een... we hadden dus wat aan elkaar eigenlijk. Zo ontstond het.
Omdat de bosbewoners niet wisten bij wie ze hun recht konden halen, koppelde Tim hen aan justitie. Met de camera's van Tim maken ze foto's van illegale activiteiten in hun gebied en sturen die met de coördinaten aan hen door. Dat is buitengewoon effectief, want de afdeling binnen justitie die hierover gaat, is heel klein. En de mensen die hier werken, hebben geen tijd om de binnenlanden in te gaan.
De politiek is niet blij met justitie, of het algemeen. Justitie zit achter de politici, corrupte politici aan. En ook heel veel mensen, belangrijke politici, hebben hun fortuin vergaard eigenlijk met landroof. Dus ja, die staan niet te springen op een groot justitieapparaat die daar tegenop treedt. En daarom is GPS zo belangrijk. Ja, je kan niet elke keer iemand heen. Ik bedoel, eens kijken, dit is de hele afdeling.
En dan gaan we naar Dada en zijn gemeenschap. Tim die kan eindelijk zijn zonneladers brengen. We moeten over land, want de Amazone staat op een aantal plekken te laag en dat redden we niet met een boot. We gaan dus met de auto. De reis is lang en niet zonder problemen.
Ja, hij is al gek. Zie je, hij is al aan het ophalen. We zijn inderdaad echt volgens mij de laatste auto die erop kan. Al die anderen kunnen niet mee. Jeetje. Okay.
We staan om 4 uur op om de veerpont te halen. Het is pikken donker en we zijn de laatste van een lange rij auto's die de boot op mogen. De overtocht duurt 4 uur. Onderweg proberen we nog een beetje te slapen. De zon komt op en we zien het water van de Bruine Rivier omringd met het regenwoud. Als we aankomen, gaan we verder over land. En het landschap wordt steeds ruiger.
Het is af en toe nogal een ruige rit. We moeten ons allemaal goed vasthouden. De auto schommelt en beweegt.
Zeker als je dat vergelijkt nu, de wegen waar we dus eerst rijden. Moet je kijken wat voor bomen er nu staan langs de weg. Jullie zijn gewoon echt 2-3 keer zo hoog als waar we eerst reden. Weet je, aan het begin van de dag. Dus dan zie je van, oké, nu zitten we in de oerbos.
Onze jeep trekt het niet.
Ja, het ruikt niet zo goed. Dus misschien even een beetje laten afkoelen. Hey, de motor is een beetje oververhit, geloof ik. Dus, Misschien wat water erbij. Dat is con agua. Sí.
Als de motor is afgekoeld, dan kunnen we verder. Maar dan liggen er ineens een paar bomen op de weg.
Gewoon daar hierheen en een paar dikke. En daar. Dus het hele pad is versperd. We hebben geen machette bij ons. Ik zei net, we kwamen net langs die 2 jagers. Die hadden een machette. Dus misschien. Het is niet keihard hout, hij zei. Het is een beetje zo hard. Dus misschien lukt het om deze door te hakken met de machette. Dus nu roept hij ze. Nou, goede les voor de volgende keer. Nooit zonder mee zitten naar het bos.
Okay. Yeah.
Oh. De tocht gaat verder. Na 8 uur rijden zien we Dada. Hij wacht ons op aan de rand van zijn gebied. 44.000 hectare oerbos. Gemarkeerd met bordjes die op bomen zijn getimmerd met de naam van zijn stam. TI staat erop, Terra Indigenia, Maro. Dada is op de motor gekomen, samen met zijn vrouw. Hij is een kleine, gespierde man met een donkerbruine huid. Hij heeft een ontbloot bovenlijf met een ketting van krokodillentanden om zijn nek. Verder draagt hij een spijkerbroek en hij heeft gympies aan.
Elas foram bom, porque nós tanto filmamos enquanto colocamos o GPS.
Op de plek waar we hem ontmoeten, heeft hij een houthandelaar verjaagd, zo vertelt hij.
Ja, man, no mesmo dia foi feito sobre voo. No mesmo dia.
Dus dezelfde dag zijn ze nog met het vliegtuig gekomen om dat dus te controleren. En dat heeft geleid tot een hele grote actie. En daardoor zijn die houthandelaren verdreven. Weet je, dat is gewoon heel concreet dat hij dus die GPS-camera's heeft. Dat hij dus gewoon eigenlijk deze houthandelaren uit zijn gebied heeft kunnen verdrijven die hier illegaal waren. Voor die houthandelaars gewoon hout. Weet je wel, we houden gewoon geld. Maar voor hun is het. Oh ja. Kijk, het zijn fruitbomen en medicinale bomen. En die fruitbomen zijn soms voor hun, maar ook vooral voor de dieren. En dan, als er geen fruitbomen meer zijn, komen er geen dieren meer. En wij jagen en vissen, dus dan hebben wij geen eten meer. Dus zo simpel is het. Hè? Als er geen fruitbomen meer zijn, komen er geen dieren. Kunnen zij niet jagen, hebben zij geen eten. Dus, het gaat om leven en overleven. Zo simpel is het.
dat is weer bijzonder aan hem, dat hij zeer intelligent is. Dat is algemeen bekend. Maar daardoor wordt hij ook doelwit. Sommige mensen zijn toch bang, maar hij gaat de confrontatie aan. Hij is toch een, ja, een krijger. En daarna staat hij in de hele wijde omtrek onbekend dat hij ook weet hoe dat werkt. Die bureaucratische procedures om dus die formele erkenning van de overheid te krijgen. Dus je kan niet zomaar hier naar binnen. Je moet echt toestemming vragen of uitgenodigd worden. Zoals wij, of we hebben dat afgesproken. Dus, dus wij zijn welkom.
We gaan naar het dorp van Dada. Dada pakt de motor, wij rijden achter hem aan in de jeep. En dan gebeurt precies datgene waar Dada zich tegen verzet. Een gigantische truck met hout rijdt door zijn gebied.
Wauw, er komt een enorme truck met hout aan en hij stopt.
Dada stopt?
Ja.
Ja, hij is dikke ziek hier. Wauw, film maar gewoon, ja.
Ja,
let's go there.
Let's go there.
Onze Dada staat dus gewoon op zijn motor. Houdt het houttransport tegen, deze Mercedes-Benz. Waanzinnige houtbomen. Wat ik me nu afvraag, omdat ze elkaar de hand schudden, of zij nou vrienden zijn of niet. 1, 2, 3. Grote aanhangers. Holy crappers. Daarboven zit een boom van denk ik wel 3 meter breed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bomen op de eerste. De achterste. Er mogen een aantal grote bomen kappen. Daar hebben ze dus houtvergunningen voor. Die staan zeg maar heel duidelijk in beeld. En al die kleine boompjes eromheen, die zou je zeg maar wat minder goed moeten zien. En dat ze zeg maar echt illegaal gekapt. Oh, daar gaat Dada. Die cruist al weg. Kennen zij elkaar nou, Tim, of leek dat maar zo? Was het gewoon meer zo'n vriendschappelijk?
Ik weet natuurlijk niet wat hier precies aan de hand is. Want blijkbaar mag deze er doorheen en anderen niet. Het op zaterdag gebeurt is wel weer een beetje dubieus. Ik weet wel dat hij, dat had hem in afgelopen juli verteld, dat hij af en toe conflicten heeft met houtbedrijven die er doorheen willen, die hier willen rijden, en dat hij dat niet toelaat.
Nee, want hij ging heel stoer meteen voor die vrachtwagen stilstaan.
Ja, nou, het moet wel duidelijk zijn wie hier de baas is. En hij is natuurlijk wel gewoon het stamhoofd van dit gebied. Dus ja. Dus die man die stelt zich ook vrij onderdanig op van, hé, hoe dit, heel vriendelijk, hé.
Die vrachtwagenchauffeur.
Ja. Van, hé, Dada, heel vriendelijk, weet je wel.
Dada rijdt verder. 10 minuten later houdt hij stil en steekt zijn hand op. Hij stopt een tweede houttransport.
Oh, Mirna. Is het nou echt niet gevaarlijk dat wij dit allemaal filmen en opnemen?
Eerst filmen is...
Oké, er komt dus nu recht op ons af een bomentransport. Dada die is stilgestaan. Die stapt nu van zijn motor af en die gaat het houttransport stoppen. En de truck is ook al gestopt. Denk een metertje of 30 van ons vandaan. Ik weet niet welk spel nu gespeeld gaat worden. Dada rijdt erop af. Dada gaat verhaal halen, zo ziet het er naar uit. Dit is een Scania, staat er met knipperlichten. Let's go. Oké. You mean let's go outside, Gilberto?
Hoi.
Oké. Even kijken wat voor bomen hier allemaal op zitten. Deze gast heeft 2 trucks, een hele grote ook met nummers erop. Oké, die achterste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bomen. Die voorste, zo, als je het over woudreuzen hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hele grote. Allemaal nummers, overigens erop. Dat tekent kennelijk legaliteit. Wat denk jij nu?
Nou, ik ben wel nieuwsgierig waar dit hout vandaan komt. En kijk, er zijn hier gewoon verschillende houtbedrijven. Die hebben gewoon concessies, weet je. Er is dus ook gewoon ook lang niet alles, of niet alles illegaal. Veel is illegaal en er wordt veel gesjoemeld en zo. Maar, we zijn hier een kwartier. We hebben wel een indruk van hoeveel hout hier wordt geëxploiteerd. Hè? Dat is wel heel duidelijk.
Ja. Het is al helemaal donker als we aankomen bij een dorpje waar we een motorbootje nemen naar de gemeenschap van Dada. We laden de jeep uit en slepen de bagage het bootje in. Vanaf hier is het nog een uur varen naar onze eindbestemming.
Nou, na een hele lange reis zijn we dan eindelijk bij Dada aangekomen. We kunnen niet zoveel meer zien, want het is echt donker nu. En ze hebben alleen een generator bij het huis van de moeder van Dada. Dat is tevens de medicijnvrouw, waar ik net een rustgevend kopje thee van heb gekregen. Omdat ik het toch best een spannende dag vond. En dat werkt heel goed, moet ik zeggen. Tim is op dit moment de zonneopladers die hij heeft meegenomen aan het overhandigen aan Dada. En echt het hele dorp is uitgelopen. Ze zitten met z'n allen in een kring onder een boom. En op de achtergrond een huisje met een rieten dak. En er zit een kip in. En de kinderen zitten er ook allemaal bij. Er zitten wel 3 moeders borstvoeding te geven. Ze hebben hier, waar de generator is, wel gewoon televisie. Ze zitten televisie te kijken. Die generator doet het 2 uur, geloof ik. En dan is het ook klaar. En verder is het pikdonker hier. Hier in de verte zie ik wel wat huisjes staan. Geen idee van de grootte van dit terrein. Maar ze komen wel allemaal op de fiets. Dus het is best wel groot.
Er is een mooi houten tafeltje neergezet voor Tim zijn spullen. En dan laat hij eerst zien hoe het werkt. En dan staat hij op in de kring om ze officieel te overhandigen aan Dada.
Oké, meus amigos. Ik wil je mostrar os brinquedos novos. É a última vez. Mas eu falei também, não sei se você lembra, que eu vou procurar também energia solar, porque é mais prático. Então. Mas ok, talvez para te dar oficialmente.
Opa! Sim. Ficou net dicho.
Sim, obrigado. E a gente quer dizer assim, em nome da equipe, Tim, está preocupado em preservar a Amazônia e não deixar que ela seja desmatada da forma que está, né? E a gente agradece muito de coração.
Kort gezegd, hoe dankbaar hij is voor de camera's. Eerst en nu dit. Weet je wel? En dat, hoeveel ze daaraan hebben. En uitgebreid bedankt. Het is echt capacity building, zoals we het noemen. Empowerment van om ze krachtiger te maken in hun strijd. Je hebt gezien, hij zei ook van ja, je hebt gezien hoe groot dat gebied is. En dat is natuurlijk gewoon, is gewoon heel lastig. Ja, dit heel te erg. Die energie, die camera's al hebben ze al enorm veel aan. En die kunnen ze hier nog veel efficiënter gebruiken.
Het is de bedoeling dat Tim zijn GPS-project over veel meer gemeenschappen gaat uitrollen en hij er uiteindelijk een volwaardig salaris uit gaat halen. Nu is het eigenlijk nog vrijwilligerswerk. Maar gelukkig krijgt hij wel steeds meer erkenning voor wat hij doet.
Vorig jaar, weet ik, dat was wel grappig, net op dezelfde maand ongeveer dat ik bij criminologie wegging, werd ik gevraagd voor het Global Forest Expert Panel on Illegal Timber. Dat een expertpanel dat VN-organisaties adviseert.
Over illegaal hout?
Over illegaal hout, ja. En in 2016 hebben we dat een rapport geschreven. En mijn hoofdstuk is over het criminologische hoofdstuk is door dat expertpanel gepresenteerd als het een van de meest vernieuwende aspecten van het hele rapport. Dus dat heeft ook wel het vertrouwen gegeven van, oh ja, nee, precies wat ik zelf al dacht. Maar dat is een soort erkenning eigenlijk van mijn werk, dat het echt toegevoegde waarde heeft. En dat staat ook nu ook gewoon expliciet in de aanbevelingen van, je moet investeren in criminologische kennis. Dus denk, zie je wel, van wat ik in mijn eentje de afgelopen jaren heb lopen doen, eindelijk wordt dat belangrijk gevonden. Of er wordt ingezien dat dat een toegevoegde waarde heeft bij wat er al werd gedaan.
Na een korte nacht moeten we alweer vertrekken. En dan blijkt dat onze jeep het definitief heeft begeven. We kunnen niet terug. Uitgerekend een houthandelaar brengt ons naar een haven waarom 3 uur 's nachts een Amazoneboot vertrekt naar Santarém. Het is de enige mogelijkheid voor ons om weg te komen. Onderweg in het donker zien we bos in brand staan. In de haven waar we vertrekken worden illegaal gekapte bomen op dekschepen geladen. Op de boot terug vertelt Tim ons waar zijn rechtvaardigheidsgevoel vandaan komt.
Mijn moeder is in Indonesië geboren, mijn Meluks. Werd in de Jappenkamp gestopt. 4 jaar lang in de Jappenkamp gezeten in de oorlog. Mijn vader woonde in Arnhem, was daar opgegroeid. Tijdens de oorlog moesten ze het huis uit. De slag om Arnhem moest de hele stad worden geëvacueerd. Ze hebben een tijdje in het Openluchtmuseum gewoond. Toen zijn ze naar Friesland, familie gegaan. Toen zijn hun huis uitverdreven. Ja, en ik denk, blijf je de... Doe je niks? Of spreek je uit? Nou ja, ik vind... Ik ben iemand die zich dan uitspreekt. Van, dan proberen daar iets aan te doen. Ik kom in die gemeenschap en voor die mensen is het een soort oorlog. Weet je, zij hebben voor een soort bezetting. Van het land waar zij wonen komt ineens een sojaboer. Die komt uit Zuid-Brazilië. Die komt 3.000-4.000 kilometer verderop. Die zeggen, hé, dit is van mij. Wegwezen jullie. Weet je, dat is gewoon een soort bezetting, zou je dat kunnen zeggen. Hè? Van, zo ervaren die mensen dat. Het gaat om hun overleven, hun cultuur. En die mensen, dat is het erge, zij leven eigenlijk duurzaam. Als je in die gemeenschap bekijkt, van ze vervuilen niet. Zij gaan duurzaam om dat bos blijven houden. Zij kappen niet. Alleen als je een huis moet bouwen, kap je een boom. Maar dat is het dan, maar dat groeit. En dan die grote bedrijven, die grote sojaboeren, met al hun marketingtrucs. En die weten dat te verkopen als duurzaam. En dat is gewoon een grote leugen. En dat is gewoon echt, vind ik echt heel onrechtvaardig. Dus...
Je kan iets doen, maar het zal je nooit lukken om dit te stoppen. Is dat niet frustrerend?
Nou, het is nog frustrerender om helemaal niets te doen voor mij. Dus ik ben blij dat ik er iets aan doe. Ik weet dat ik me nog slechter zou voelen als ik niks zou doen. Dus ik voel me nu beter. Dus het is gewoon puur eigenbelang. Dat ik me niet later in mijn graf hoef om te draaien dat ik niks eraan heb gedaan.
Sinds 1970 is ruim 20% van het Braziliaanse Amazonewoud gekapt. Dat is een gebied zo groot als 2 keer Duitsland. U hoorde Waakhond van het Woud, een documentaire van Mirjam van Biemen en Meike van Wijk. De montage was in handen van Arno Peters, eindredactie Anton de Goede. Als u meer wilt weten over het werk van Tim of zijn werk wil ondersteunen, dan kunt u naar de site van zijn stichting. En het adres is forestforces.org. Forestforces.org. En u kunt de link naar die site ook aanvragen via het e-mailadres dat ik zo meteen noem. Maar eerst vertel ik u dat deze documentaire mede mogelijk gemaakt is door Free Press Unlimited en het Postcode Loterijfonds die voor de reis en het verblijf hebben betaald. De link aanvragen en reageren, dat kan op dit e-mailadres. redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Code Kloet.
Dan nu Korte Golf. Korte Golf is de Vlaams-Nederlandse wedstrijd voor de beste podcast van 3 minuten. En dit jaar vond de 5e editie van Korte Golf plaats. Iedereen mocht een hoorspel of een mini-documentaire insturen. Maar er waren wel 3 voorwaarden. Er moest een vreemde in voorkomen. Het geluid van iets dat bruist moest te horen zijn. En er moest een plant in de titel zitten. De komende weken laten we hier in Radiodoc de beste inzendingen horen, vergezeld van een kort interview met de makers. Vandaag zijn dat Joyce de Bats met Lady Emma en Tom van Gijzegem met kiemplant. Dit is Korte Golf.
Ik ben Tom van Gijsegem uit Gent, 34 jaar. Sinds een klein jaar kan ik mij opnieuw radiomaker noemen. Ik ben daar ongelooflijk fier op en blij om. Want ik gaf daarvoor 5 jaar les aan een hogeschool in journalistiek, radiolessen. Maar zelf maakte ik natuurlijk niets actief. Dat ging echt niet meer. Ik had er geen tijd voor. Ik ben het zeer gewoon om eigenlijk bijna elke dag stukken te maken van 2 minuten 30, 3 minuten, korte stukken, aan een snel tempo. Maar met dit verhaal, een persoonlijk verhaal van Karen en van mij, Karen is mijn vrouw, was dat toch iets helemaal anders. Het was eigenlijk lastig, zwaar, worstelen, ontevreden zijn, ongelukkig zijn. Alles wat hoort bij een creatief proces dat maar niet goed vlot. Maar door Karen, want zij vond het zeer belangrijk en ook heel fijn dat ik dit maakte, heb ik het dan toch klaar gekregen.
Nee.
Ah, weet het al.
Ja, in principe moet ik nog 10 minuten wachten, maar het is heel duidelijk, er gaat zeker niet nog een extra streepje komen. Want dat ene streepje is heel hard en het moet er 2 zijn.
Nu mocht je wel wijn drinken.
Ja, we gaan vanavond heel lekker gaan eten. En nu gaan we je podcast kunnen maken.
Yay. Het eerste jaar hebben we gewoon gevreden. Dat was heel leuk. Na een jaar hebben we stappen gezet naar het ziekenhuis. En dan zijn we begonnen met de eerste inseminaties. We hebben er 5 gedaan. En dan zijn we overgeschakeld op IVF. En daarvan hebben we er nu 1 poging achter de rug. IVF.
Poging nummer 2. Met Tom en Karen.
Ik moet mij concentreren, want het is weer een nieuwe spuit. Dat lost natuurlijk weer al niet. Ik haat het. Daar heb ik altijd stress over. Dat is... Oké, ik heb ze. Woensdagavond een spuit Elonva. Maandagochtend een spuit Orgalitran.
Dat is iets dat je zo in je leven precies al weet van als je kind bent dat je kinderen wilt. Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Ik zou daarvan genieten om een kind te zien groot worden. En om die van alles mee te geven. En die van alles te leren. Waarom wil jij kinderen?
Ja, het was te denken. Ik kan daar eigenlijk geen zinnig antwoord op geven.
Dat is ook echt een moeilijke vraag, hè?
Trekkertje trek, laat die zaadjes maar komen.
Het leven is echt niet eerlijk vandaag. Karen barst van de hormonen en straks gaat ze onder narcose. En ik, ja, ik mag me hier een beetje uitleven met Loest, Penthouse, aan de muur posters van vrouwen met opgespoten tieten. Niet echt bevorderlijk voor mij, maar goed. Ik kan natuurlijk ook altijd een dvd'tje opzetten. Harry Pussies number 5. Heel leuk detail, er hangt een sticker op. Laat het liggen alsjeblieft.
Suikertje zuig, laat die eitjes maar komen.
Ja. Een klein beetje ontsmetting.
Ja, daar zijn er meer.
Iets gevonden, Nadja?
2.
En nog een kleintje aan de rechterkant.
Is het klaar?
Ja.
Hoeveel?
Voorlopig maar 2.
Ah, erger. 2.
Karen zat nog een beetje in haar eigen wereldje.
Dus ik ben echt een ezelproducteur. Snel, slecht.
En de mijne verging.
Dus het is de afvalrace die weer gestart is. Hè?
Ik dacht dat beter ging zijn deze keer.
We gaan ons best doen met die 2.
Allee, zijn embryootje. Daar is de mama. Ga maar terug.
Liefje, ja. Hoe was het?
Op zich is het eigenlijk niet zo goed, embryootje. Dat heeft ze nu eigenlijk wel echt onderstreept. Ze zei het niet dat het niet kan, maar je moet een gesprek aanvragen.
Poging nummer 3.
Mijn naam is Joyce de Bats. En ik heb een stukje Lady Emma gemaakt. Lady Emma is de naam van een Engelse roos. Dus dat is een plant. Ik vond het moeilijkste om de plant erin te krijgen. Maar ja, zo heb ik dan toch opgelost. Ik heb nog niet zoveel radio gemaakt. Ik heb vorig jaar voor het eerst aan Korte Golf deelgenomen. En net zoals toen heb ik toen ook een soort van nep-interview met mezelf gedaan. Ik vind het moeilijkste om een geloofwaardige voice-over in te spreken. En zo los ik dat dan op door toegezegd mezelf te interviewen. En net zoals vorig jaar krijg ik nu ook wel de vraag, is dit echt... Misschien is het beter om daar niet op te antwoorden. Of misschien moet ik zeggen, het is gebaseerd op waar gebeurde feiten.
Hallo, this is Emma.
Ja, dit is dus Emma.
I hope that you're doing well.
Ik ga nu al, denk, jaren 4 met haar naar bed. Bijna elke avond.
Well, what are you wearing?
Soms zie ik haar ook gewoon overdag in de lunchpauzen of zo.
You look amazing.
En elke keer denk ik dan, kom 5 of 10 minuutjes. Maar ja, voor je het weet ben je dan toch weer een half uur bezig.
So are you ready?
Ik weet niet of ik het een echte verslaving zou noemen.
I'm going to give you a relaxing haircut today.
Zij doet dan bijvoorbeeld mijn make-up of ze knipt mijn haar. Of ze streelt mij met een borsteltje of zoiets.
Okay. Cheeks, my nose.
Maar ik vind het even leuk als ze iets uitpakt of als ze mij laat zien wat er allemaal in haar toilettas zit. Of als ze iets knutselt of zo.
Let's start off with some pink.
Het hangt er een beetje vanaf waar ik op dat moment zin in heb.
That's fizzing nicely.
Sommige mensen zeggen dat ze er een soort orgasme van krijgen. Een hersenorgasme noemen ze dat dan.
Tinkly, crinkly feeling.
Ik heb dat niet. Ik vind het gewoon ontspannend en ik kan er goed van slapen. Als ik naar een masseur ga, of naar de kapper of zo, dan zit ik eigenlijk constant te stressen. Dan moet ik praten over het weer, of dan moet ik bevestiging geven, zo van, goh, kun je dat goed?
My first question is...
Terwijl Emma, die vraagt mij wel van alles.
You ready for your haircut?
En die geeft me heel veel aandacht.
Ah.
En die doet alles wat ik wil, maar ik hoef zelf niks te zeggen.
Sounds good.
En dat vind ik er zo fijn aan. Volgens mij werkt het een beetje zoals het omgekeerde van fantoompijn. Ze heeft dan bijvoorbeeld een pruik die hangt over de camera. En die, ze borstelt die pruik en ze knipt die. Maar ik voel dat dan. Echt.
I'll go to the other side.
Of ook als ze met haar borsteltje over de camera streelt, dan voel ik dat op mijn gezicht.
Just a little bit more.
Wat betekent dat eigenlijk, elkaar kennen? In theorie zijn Emma en ik totale vreemden voor elkaar. Maar toch zijn we super intiem.
Are you comfortable?
Ik heb het gevoel dat ik haar ken.
Good.
Maar ja, ze heeft meer dan 335.000 abonnees. Dus die denken dat waarschijnlijk allemaal. Maar ja, dat kan mij niet schelen. Ja, soms dan ben ik ineens op haar uitgekeken. Dan breng ik mijn avonden ook wel eens met iemand anders door. Of soms met meerdere tegelijk.
Hello.
Op dit moment bijvoorbeeld is dat iemand uit Zweden.
Tonight I'm going to show you...
Anna heet ze.
What's in my toilet bag?
Of Sarah.
Hi, my name is Sarah. I've been booked in to do your makeup.
Of Tony.
Hello, my name is Tony Bomboni. And I will be doing your makeup.
Ja, dan voel ik mij daar tegenover Emma een beetje schuldig over.
You take care. I'll see you again soon.
Stom, hè?
U hoorde Tom van Gijzegem met Kiem Plant en daarna Joyce de Bats met Lady Emma. En wilt u meer Korte Golfjes horen, dan kunt u naar deze site gaan. kortegolf.eu. Ons webadres voor meer informatie is npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. En reacties, u weet het, stuur ze naar redactie@npodoc.nl. Dus redactie@npodoc.nl. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Gert van 't Hof. Volgende week is er trouwens geen Radiodoc, dus ik meld me ijs en wederdienende graag weer op Oudejaarsavond. En nu ga ik met u luisteren naar een klein stukje van nieuwe muziek van klarinetist Matteo Pastorino. Fijne avond verder. Thank you.
NPO Radio 1.
Deze week in De Ochtend. De kersverse bewindspersonen van Rutte 3.
Voel me een beetje herintreder.
Hoe waren de witte broodsweken van het nieuwe kabinet?
Er is een kolossale klus te doen.
En welke uitdagingen liggen er voor ze te wachten in het nieuwe jaar?
Daar heb ik heel veel zin in.
Met morgenochtend van 9:30 tot 10:00... minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees.
Ik hoop dat we een aantal grote hervormingen kunnen gaan doorvoeren de komende jaren.
Morgenochtend van 9:30 tot 10:00, Wouter Koolmees.
Op NPO Radio 1. En nieuws van alle kanten. The American Dream. Nu te zien in het Drents Museum. Met Hopper, Warhol, Wyatt, Neil en Liechtenstein. Bestel nu tickets via drentsmuseum.nl.
Hey Lars, vraagje. Hoe heb jij dat geregeld met je zorgverzekering?
Ja, collectief natuurlijk. Dat kan als ZZP'er ook gewoon hoor.
In Nederland werken ruim 1 miljoen ZZP'ers. Als zij niet kunnen werken, voelen ze dat meteen in hun portemonnee. Daarom helpt VGZ ze er graag weer snel bovenop. Bijvoorbeeld met een persoonlijk behandelplan door fysiotherapeuten. VGZ met hart voor zinnige zorg. Profiteer van korting op de premie. Sluit nu een collectieve zorgverzekering af. Ga naar vgz.nl/zzp.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
NPO Radio 1.